Het valt me altijd op, als wij hier weer zijn, dat jullie allemaal net een beetje ouder geworden lijken te zijn. Terwijl wij, voor ons gevoel tenminste, toch wel een beetje hetzelfde blijven. Maar... Goed. Ik heb van Harry het thema opgekregen, discipelschap en bevrijding. Het schijnt dat jullie een thema behandelen over bevrijding. En een van de onderwerpen die daarbij stond, ging dan over discipelschap en bevrijding. Of dat was iets wat in de marge daarvan een goed onderwerp zou zijn voor deze woordbediening. En daar wil ik jullie in meenemen naar twee gedeelten die jullie daarbij nooit bedacht zouden hebben. De eerste uit Numeri 21 en de tweede uit Johannes 3. Numeri 21. Numeri 21 vanaf vers 4. En dat is de geschiedenis van de koperen slang. En daar staat: toen zij, de Israëlieten, van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: waarom hebt u ons uit Egypte gevoerd, om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water, en van deze flauwe spijs walgen wij. Het gaat over het manna. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei: wij hebben gezondigd, want we hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere, dat hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zei tot Mozes: maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. En nu uit Johannes 3, heel bekende versen. Johannes 3, vers 13 tot 16, en dat lees ik u uit de Telos-vertaling. Johannes 3, vers 13. En niemand is opgevaren in de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald, de Zoon des Mensen. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Tot zover. Ik wil bij twee onderwerpen stilstaan. Het ene onderwerp is het onderwerp discipelschap. Het andere onderwerp is bevrijding. Het eerste gedeelte gaat over: wij zijn volgelingen van de Heer Jezus Christus. Wij zijn discipelen. Wat houdt dat in? En dan zult u aan het eind daarvan zeggen van: ja, inderdaad, ik ken de Heer Jezus Christus en ik hoop dat het ook voor u geldt, als mijn heiland en ik ben zijn volgeling. En het tweede gedeelte gaat vervolgens over dat het leven als christen dan nog niet altijd meevalt. Dat je er niet bent op het moment dat je discipel geworden bent. Maar dat er nog verschillende dingen op de agenda staan dan. En dat is het kopje bevrijding. En laten we kort eerst stilstaan bij de geschiedenis van het volk Israël. Israël was in de woestijn en ze waren daar al een jaar of 40 toen God hen richting het beloofde land wilde leiden. Maar de Israëlieten kwamen voor de zoveelste keer in opstand en toen zond God vurige slangen. Even helemaal terug waar het mee begon. Israël was in Egypte. Ten tijde van Jacob en Jozef en de hongersnood was Jozef en Jacob en alle kinderen van Jacob, die waren naar Egypte geëmigreerd. het eind van het boek Genesis. Daar bleven ze een tijdje in het land Gozen. Het leven was er goed. Toen kwam er een vreemde farao. Een farao die Jozef niet gekend had. Zo opent het boek Exodus. En dan begint de slavernij. Dan begint het dat Israël niet langer de gunsteling van de farao is. Maar dat Israël in de macht van de farao is. Dat ze slavenarbeid moeten verrichten. En wat ik nu zal doen, de komende 10 minuten, dat is een aantal thema's uit het boek Exodus heel kort benoemen en die overplaatsen naar het Nieuwe Testament. Want u kunt het boek Exodus, die slavernij van Israël onder Egypte, met het licht van het Nieuwe Testament natuurlijk ook opvatten als een plaatje van onze eigen slavernij. Onze eigen gebondenheid in de macht van, mag ik het zo noemen, de grote farao. De God van deze eeuw, de overste van deze wereld, de duivel, de Satan, die mensen in zijn macht houdt en zorgt dat we dat doen wat hij wil dat we doen. Hij de Heer van de zonde die ons als het ware afbeult, probeert om ons in zijn dienst te vatten. En u ziet op het plaatje hier hoe dat met de Israëlieten ging. En weet u, als je zondigt, als je in de macht van de Satan bent, als je in het land Egypte gevangen bent, zo gezegd, dan val je ook onder het oordeel van God. Dan komt er een dag dat God zegt, ik zal alle zonden in het land Egypte bezoeken. God had het aangekondigd aan de farao via Mozes en aan Aaron. God had gezegd van, ik kom met een oordeel en ik wil de mijnen, wil ik daar uithalen. En op een gegeven moment, dan moet Mozes een boodschap brengen aan de farao van Egypte. En die boodschap is de boodschap van de Heere God. Die zegt, ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken. En ik zal alle eerstgeborenen van mens en dier in het land Egypte slaan. En aan alle goden van Egypte zal ik gericht oefenen. Het is heel boeiend dat hij zelfs in het boek Exodus eigenlijk al melding vindt van de echte strijd die in dat boek plaatsvindt. Dat is niet een strijd van Mozes tegen de farao of van de Israëlieten tegen de Egyptenaren. Het is een strijd van de God van Israël tegen de goden van Egypte. Hier staat het. Ik zal gericht oefenen aan de goden van Egypte. En wie zijn de goden van Egypte? Dat is de Satan met al zijn demonen en zijn boze engelen die het volk Israël in hun macht hadden. En dan komt het oordeel van God over Egypte. En mag ik het vertalen naar het Nieuwe Testament? God heeft het oordeel uitgesproken over de duivel. Hij heeft gezegd van, jij komt onder het oordeel. En allen die in jouw macht zijn, zijn onder het oordeel. Die zal ik met de dood moeten straffen. Dat is het oordeel van God. U weet dat er voor de Israëlieten een oplossing was. De Israëlieten vielen ook onder het oordeel. Alle eerstgeborenen van mens en dier in het land Egypte vielen onder het oordeel. Dat zijn ook de Israëlieten. Zij hadden ook eerstgeborenen. En ze waren ook in het land Egypte. Maar God had zijn volk er wat bij gezegd. Hij had gezegd, nou moeten jullie een lam in huis nemen. 4 dagen. En op de 5e dag moeten jullie dat lam slachten. En dan moeten jullie dat bloed van dat lam aan de posten op de deur schilderen. En als dan die engel van het oordeel langs gaat, dan ziet hij dat bloed op die posten en dan gaat hij voorbij. Dan komt hij niet bij jullie thuis, want dan denkt hij, het oordeel is hier al geweest. U hoeft het Nieuwe Testament maar op te slaan, 1 Korinthe 5, en daar staat dat Christus ons paaslam is. Waarom komt God niet met het oordeel als u een volgeling van de Heer Jezus Christus bent? Dat komt omdat u mag schuilen achter het bloed van Jezus Christus. U en ik, wij verdienden oordeel. Vanwege onze zonde, vanwege wat we gedaan hebben in de macht van de Satan. Vanwege alles wat er achter ons ligt, wij verdienden het oordeel. Maar God heeft zelf een lam naar de wereld gestuurd. U weet het wel, Johannes de Doper, die zag de Heer Jezus aankomen en die riep het uit. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De Heer Jezus kwam als dat paaslam. En hij is gestorven en heeft zijn bloed gestort, zodat wij als zijn volgelingen, als zijn discipelen, mogen schuilen achter dat bloed van het lam. En de verderfengel, het oordeel van God, heeft geen vat op u en op mij. Maar dat is maar één deel. Dat is maar één deel van de verlossing. Er zijn nog heel veel andere aspecten aan de verlossing van Jezus Christus. En dit is het volgende. Namelijk, dat de Israëlieten weliswaar gescholen hebben achter het bloed van het lam, maar dat was niet genoeg. God zei, jullie zijn nog steeds op het terrein van de farao. Als je tot geloof komt, dan ben je nog steeds op het terrein, mag ik het zo zeggen, van de Satan. Je zonden zijn vergeven, maar je moet als het ware openlijk afstand doen van de heerschappij van de duivel, de heerschappij van de Satan over je leven, en zeggen, ik dien een nieuwe Heer. En daarom zei God tegen het volk Israël, je moet hier weg. Je kunt niet in Egypte blijven. Jullie horen bij mij. Ik heb jullie gekocht met mijn bloed, het bloed van het lam. En nu moeten jullie je plaats in Egypte verlaten en mij volgen naar de woestijn. Nou, u weet hoe de geschiedenis gaat. Die geschiedenis die gaat dat we zo meteen uitkomen bij de Rode Zee. Maar eerst nog een tekst uit het Nieuwe Testament, Colossense 1, daar staat het. Dat is een van mijn favoriete teksten. Daar staat over de Heer Jezus Christus dat hij ons gered heeft. God de Vader, dat hij ons gered heeft uit de macht van de duisternis. Leest u even dat land Egypte daarin, de macht van de farao. God heeft ons gered uit dat terrein van de farao. De macht van de duisternis, het terrein waar de farao, de duivel, heerst. En ons overgebracht, en moet u eens lezen hoe mooi het er staat. In het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Het rijk, het koninkrijk der hemelen, zo zegt Matthäus, het koninkrijk van God, een term uit Marcus en Lucas. Het koninkrijk waar God een koning heeft aangesteld, een nieuwe heerser over onze levens. En dat is niet zomaar iemand, maar dat is de Zoon van Gods liefde. Dat is de persoon waarvan God zei, toen hij gedoopt werd door Johannes in de Jordaan, dit is mijn geliefde zoon. Hoor naar hem. Dit is de persoon die op de berg was met die drie discipelen, Jacobus, Johannes en Petrus. En toen Mozes en Elia verschenen, dat daar die wolk van die heerlijkheid kwam. En er een stem kwam uit de wolk. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dat is de koning van het rijk waar wij naar overgebracht zijn. Dat is de uittocht. Als de Israëlieten Egypte verlaten, verlaten ze het terrein van de farao en komen op het terrein van God. Het is een woestijn, maar het is wel een plaats waar God regeert over zijn volk. Als je tot geloof komt, als je een volgeling wordt van Jezus Christus, worden niet alleen je zonden vergeven door het bloed van het paaslam, maar God geeft je ook de opdracht om dat terrein van de Satan te verlaten en je als het ware te voegen in het koninkrijk van zijn zoon. Dat is discipelschap. Het volgeling zijn van Jezus Christus. Daar noemt de Bijbel ook een beeld voor wat het uitdrukt. Net zoals de Israëlieten daarvoor door de Rode Zee moesten gaan, door de Schelfzee. En dat water door winden apart geblazen moest worden. En de Israëlieten door het drogen op de bodem van de zee naar de overkant gingen. Zo zegt het Nieuwe Testament, zijn wij eigenlijk ook door een daad van door water gaan volgelingen geworden van de Heer Jezus Christus. Het tegenbeeld, de doop, zegt 1 Petrus 3. Door het doopwater word je eigenlijk openlijk een discipel van Jezus Christus. Je noemt je met de naam van Jezus Christus. En daarom vindt u in het boek Handelingen, dat als mensen tot geloof gekomen waren, als ze gescholen hebben achter het bloed van het paaslam, dat eigenlijk het eerste wat er achteraan komt, is dat ze gedoopt worden. Dat ze overgeplaatst worden van het terrein van de farao naar het terrein van God. Het terrein van de duivel naar het terrein waar Jezus Christus heerst. En zult u zeggen, wat is dan met de farao, met de duivel? Nou, dat is mooi, want u weet wat er met de duivel gebeurd is. Toen hij achter de Israëlieten aankwam. Die verzwolg in het water van de zee. God liet het water over hem terugstorten. Weet u, als u een volgeling van Jezus Christus bent, dan bent u onaantastbaar voor de macht van de duivel. Dan bent u onaantastbaar voor de macht van de Satan. Als u een volgeling van Jezus Christus bent, als u gescholen hebt achter het bloed, als u overgeplaatst bent in dat rijk van de Zoon, van de liefde van de Vader, dan hoort u bij God. Dan heeft God zijn stempel op uw leven gezet. En heeft de duivel in het geheel geen macht meer over u. Dat is natuurlijk niet gebeurd in werkelijkheid bij de uittocht uit de Rode Zee. Dat is wel gebeurd op het moment dat onze Heer en Heiland stierf aan het kruis van Golgotha. Toen hij stierf op het kruis zijn er allerlei dingen gebeurd. Maar één van de dingen die gebeurd is, is dat de macht van de duivel over uw leven en over mijn leven is verbroken. De duivel heeft geen macht meer over u en over mij. Hij is mens geworden, zodat hij door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, zou overwinnen. Door de dood, door zelf te sterven, heeft de Heer Jezus, degene die de macht over de dood had, de duivel overwonnen. En daardoor heeft hij allen verlost, dat gaat over ons dan, die uit angst voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Je kan dit vers zo terugvertalen, komt het Hebreeën, maar zo terugvertalen naar de Exodus-tijd. De Israëlieten die heel hun leven lang uit angst voor de farao maar deden wat er hun gezegd werd. Totdat Mozes kwam als dienaar van God en hen door de Rode Zee naar het vrije land bracht. Dit is het eerste deel, discipelschap. Dat je zonde beleidt en dat je achter Jezus Christus gaat staan en zegt: ik heb een nieuwe Heer. Ik heb een nieuwe meester. Ik heb een nieuwe God. En die duivel heeft geen macht meer over mijn leven. Er breekt een nieuwe tijd aan. Ik hoop dat we dit deel allemaal kennen in ons leven. Dat we die keus gemaakt hebben. Dat u die keus gemaakt heeft. Om te zeggen: ik dien Jezus Christus. Ik dien niet langer de farao. Ik dien niet langer mezelf. Want door jezelf dien je ook die boze farao. Maar ik dien God. Ik ken Jezus Christus. En hij is mijn heiland. Nu deel 2. Dan zult u zeggen van: ja, dat is mooi. Dit wist ik eigenlijk al. Ik wist eigenlijk al dat ik bevrijd was uit de macht van de Satan. Ik wist al dat mijn zonden vergeven waren. En eigenlijk wist ik ook al dat de duivel geen macht over mijn leven heeft. Maar toch merk ik daar zo weinig van in mijn leven. En daarom komen we nu bij deel 2. Het wil niet zeggen dat als je eenmaal door de Rode Zee gegaan bent, mag ik het beeld weer gebruiken, als je één keer gezegd hebt: ik ben een discipel, een volgeling van de Heer Jezus Christus, dat heel je leven dan als het ware gemakkelijk is. En dat je geen last meer van zonde hebt, en verzoeking, en verleiding. Ik wil u een paar versen laten zien uit Romeinen 7, en misschien kent u ze wel. Het zijn de bekende versen van Paulus, dat hij als het ware naar zijn eigen leven kijkt en een oordeel daarover uitspreekt. Want niet wat ik wil, doe ik, maar wat ik haat, doe ik. Je ziet de strijd in Paulus, en misschien herkent u die strijd in uw eigen leven, dat je aan de ene kant denkt van: ik hoor bij God en ik wil Gods wil doen, ik wil een volgeling, een discipel van de Heer Jezus zijn, en tegelijkertijd merkt dat vanuit je eigen innerlijk, ja, elk een wil is om gewoon de zonde te blijven doen. Want niet wat ik wil doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik, zegt Paulus. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan stem ik met de wet in dat ze goed is. Maar, en Paulus redeneert hier in deze verse, maar dan ben ik het eigenlijk niet die het doe, maar de zonde in mij. Blijkbaar zit er toch, als ik God wil dienen, nog iets van zonde in mij. En dan verzucht hij, want ik weet dat in mij, in mijn vlees, in mijn lichaam, geen goed woont. En dan komt er een tekst die de meesten van u wel eens gehoord hebben, met name als u uit wat strengere kerken komt. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Het is de verzuchting van menige christen die als het ware constateert: nou ben ik een volgeling van de Heer Jezus Christus. Nou ben ik een discipel. Maar ik voel me niet vrij. Ik voel me gebonden. Ik ben gebonden aan mijn lichaam en aan de zonde in mijn lichaam. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Laten we eerst teruggaan naar het volk Israël. We gaan het niet lezen, maar 1 Korinthe 10. Daar worden een aantal dingen genoemd, een aantal hoogtepunten, of beter dieptepunten uit de woestijnreis. De woestijnreis van de Israëlieten. Want u weet, toen het volk Israël door de Rode Zee was gegaan, ze waren niet meteen in het beloofde land. En wat u ook misschien verwacht zou hebben, dat het een tijd lang pret en feest en vreugde zou zijn. Maar u ziet in de Bijbel dat er ook heel veel zonde is. Dat er heel veel dingen niet goed gaan bij dat volk. Mag ik het zo eens zeggen? Het volk Israël, en misschien Mozes ook wel, die zullen wel eens verzucht hebben toen ze door die Rode Zee gegaan, waarin die woestijn voortschokte op weg naar het beloofde land. Van wij ellendige mensen. We zijn door God vrijgekocht. We zijn op weg naar een nieuwe toekomst. En toch moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt in ons leven. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Afgoderij. We zijn nog maar net bij de berg Sinaï. Mozes staat op de berg. Die spreekt met God. Die krijgt de 10 geboden, de 10 woorden van God. Het eerste gebod is: ik ben de Heere uw God. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Mozes komt naar beneden. Jozua wacht op hem. Ze horen wat rumoer daar beneden in het legerkamp. En Jozua die vraagt zo aan Mozes: van wat zou dat nou toch zijn? En Mozes wordt verdrietig, want die weet het al. En ze komen beneden en het volk Israël heeft een afgod gemaakt, het gouden kalf. In 1 Korinthe 10 wordt deze zonde genoemd. Afgoderij, het is te vinden bij het volk Israël. De discipelen, de volgelingen van God. En je vindt deze zonde. Hoererij, nummer 25. De zonde bij Baal Peor. Als het Biliam niet lukt om het volk van Israël te vervloeken in opdracht van de koning van Moab, dan stuurt hij van die mooie meisjes. En het volk gaat zich te buiten aan zonden. En God komt met zijn engel van oordeel. God verzoeken wordt ook in 1 Korinthe 10 genoemd als een zonde van het volk Israël. En daar wordt verwezen naar de zonde bij de koperen slang, het gedeelte wat we gelezen hebben. Wat gebeurt daar? Het volk Israël is in de woestijn, ze hadden honger, God geeft hun eten. Er komt manna uit de hemel. Elke dag ligt er manna op. Zomaar voor het oprapen. Ze hoefden er niks voor te doen. Ze hoefden helemaal op te rapen. Ze konden het eten. In nummer 21. Dan zegt het volk: van deze flauwe spijs walgen wij. En dan wordt God zo kwaad. Dan wordt God zo kwaad. Dat hij vurige slangen stuurt. En een vierde zonde die genoemd wordt in 1 Korinthe 10. Is mopperen. Het volk wat continu mopperde of murmureerde. Dat is niet hetzelfde mopperen dat als wij soms een beetje, net zoals Ivor, chagrijnig zijn. Dan wil je wel eens wat mopperen. Maar dit mopperen is mopperen in rebellie tegen God. Het is het mopperen van Mirjam die zegt van: waarom is Mozes mijn broer de leider en ben ik het niet? En vervolgens wordt ze gestraft met melaatsheid. Het is het mopperen van Korach, Datan en Abiram. En van al die anderen die in opstand gekomen zijn tegen het gezag van God. En waar God vervolgens op moest ingrijpen. Dat zijn dingen die allemaal plaatsvonden in het volk Israël nadat het verlost was. In het boek Ezechiël leest u hele schokkende dingen in Ezechiël 20. Daar leest u dat toen het volk Israël nog maar net uitgetrokken was en door de woestijn liep, dat ze hun afgoden in hun zakken hadden. Dat leest u niet eens in het boek Exodus, dat leest u in het boek Amos en het boek Ezechiël. Dat het volk Israël hun eigen goden meedroegen in de woestijn. Kewan, uw sterge god, en Sikut, nog zo'n god, die wordt in Amos genoemd. Ze namen hun eigen goden mee. Dat volk Israël, dat was wel verlost uit de macht van de Satan, maar ze hadden last van een ander probleem. Ze waren gebonden door de zonde die uit hun eigen hart kwam. Weet u wat het probleem voor christenen is? Is van de zonde die komt zo vaak niet van de Satan. De zonde komt zo vaak uit je eigen hart. De Heer Jezus zegt het heel duidelijk in Markus 7. Niet de buitenkant maakt iets onrein, maar de binnenkant. Je kunt een schotel wassen en de eten in doen, Maar de echte onreinheid komt uit je hart, zegt de Heer Jezus. En je moet je hart reinigen. Weet u wat het volk Israël ontdekte in de woestijn? Dat die farao misschien wel achtergebleven was, maar ze nog steeds gebonden konden zijn. Ze konden nog steeds gebonden zijn door de boze machten. De macht van de zonde in hun leven. En dat komt op één bepaald moment, komt dat tot uiting. En dat is een heel belangrijk moment. Dat is op het moment dat ze murmureren en mopperen over dat manna. Want dan stuurt God slangen. Vurige slangen. En dat zijn heel veel uitleggers, die hebben daar allerlei fantastische verklaringen voor. Maar waarschijnlijk zijn het hele doodgewone slangen geweest. Als je ooit in Israël geweest bent, dan weet u dat er vele slangen in de woestijn leven. Ook hele giftige slangen. Ik heb mezelf ooit eens met een Israëlische gids door de woestijn gebanjerd. En je ziet wat zand. En op een gegeven moment pakt hij met een stokje. Hij prikt in het zand en haalt er een adder, een ratelslang uit. Zo'n klein beestje. Die zich helemaal onder het zand trilt. Totdat iemand opstaat en dan slaat hij toe. Dat is ook wat er in Genesis 49 over dan staat. Die door een hoornslang gebeten wordt. En het paard stijgt. Het paard staat dan op zo'n slang die onder het zand zit. En vervolgens slaat de berijder achterover. Die slangen komen van alle kanten naar de legerplaats. En het volk Israël, dat voelt het einde naderen. Want wat doe je tegen één slang? Die kan je nog wel aanvallen. Maar wat doe je tegen honderden slangen? Wat doe je tegen duizenden slangen? En die slangen kwamen daar. En de Israëlieten, die wisten niet wat ze moesten doen. En vervolgens gaan ze naar Mozes toe en ze zeggen: Mozes, wat moeten we doen? Het is heel bijzonder dat hier staat dat het volk Israël tegen Mozes sprak. Want deze uitdrukking vindt u eigenlijk alleen maar verder in de Bijbel, dat Mozes zo tegen het volk sprak. Of God tegen Mozes sprak. Maar dat het volk nu eindelijk bij Mozes komt en zegt: Mozes, we hebben een probleem. Los het op voor ons. En dan gaat Mozes naar de Heere. Hij bad namens het volk bij de Heere, tot de Heere. En de Heere zegt: dan moet je een stok nemen. En dan moet je van koper een slang aanmaken. En die moet je hoog oprichten. En iedereen die naar die slang kijkt, die wordt gered. Nou, u kunt zich voorstellen dat er heel wat, en ik kan me van de zondagschool nog herinneren dat het heel plastisch werd uitgebeeld, maar dat er heel wat mensen, Israëlieten, gedacht hadden van: nou, het zal me wat. Heb je daar een of ander beeld, een stok, een vaandel, en daar een beetje naar kijken terwijl ik pijn heb, en die zullen iets van een bezem gezocht hebben en op die slangen ingemept hebben. Of misschien zijn ze al weggehold. Of misschien hebben ze al geprobeerd de beten te verbinden of uit te zuigen. God had gezegd: alleen degene die naar die koperen slang kijken, die worden gered. Al die anderen niet. Al die anderen die hun eigen oplossingen hebben, die worden niet gered. Maar alleen degene die naar die koperen slang kijken. Dat was het middel wat God had gegeven. En nou komen we het Nieuwe Testament. Vlak voor die bekendste tekst van de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft. Vlak voor die tekst staat een andere tekst. En die tekst gaat over de koperen slang. En er staat, we hebben hem gelezen, zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Zoals Mozes die koperen slang ophield, zo moest ook de Heer Jezus verhoogd worden. Op een stok, op een kruis worden vastgespijkerd. En nou is het beeld niet zozeer dat de Heer Jezus daar voor onze zonden verzoening deed. Dat is het paaslam. En dat we achter zijn bloed schuilen. Hier gaat het om heel wat anders. Hier gaat het erom dat je eeuwig leven hebt. Dat God een grondslag vindt om ons in de vrijheid te stellen. Om ons het echte leven te geven. Het leven wat bij God zelf hoort. Het leven wat hoort bij de vrijheid en de kracht en de macht van God. Daar gaat het om. Daar gaat het om in Johannes 3. Als wij geplaagd worden door die macht van de zonde. Als wij net als Israël ontdekken dat de Satan misschien nog wel ver weg is, maar dat die zonde uit ons eigen hart komt. Wat is dan de oplossing van God? De oplossing van God is niet dat we met die vurige slangen gaan vechten. Dat we een bezem pakken en al die verleiding of zonde de kop gaan inslaan. Of ons doodhouden, zo van misschien gebeurt er dan niks. Of dat we proberen de gevolgen van de zonde een beetje te verbinden. of dat we wat voor manieren ook proberen om uit die puree te komen. God zegt maar één ding. Als je merkt in je christenleven dat je die vurige slangen krijgt in je discipelschap voor God, dan moet je kijken naar die koperen slang. De Heer Jezus is op het kruis gehangen. En moet je eens voorstellen, toen Mozes die slang moest maken, toen was het niet zo van, dan moet je een beeld maken van God. Of een beeld van een bloem. Of een beeld van een hart. Hang maar een hart op aan een stok en kijk maar naar dat hart. Nee, Mozes moest iets van koper maken en het moest de slangen vertegenwoordigen. De slang is een beeld van de Satan. Mag ik het zo zeggen? Toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha gehangen werd, heeft God hem een slang gemaakt. In 2 Korinthe 5 staat dat hij die de zonde niet gekend heeft, door God tot zonde gemaakt is. God heeft als het ware toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha hing gezegd, niet alleen van nou draag jij de zonde voor al die mensen, maar jij bent de oorzaak van al die zonde. En daarom ga ik jou oordelen. En omdat de macht van de zonde eigenlijk ook door de Heer Jezus Christus onder het oordeel van God gebracht is op het kruis van Golgotha, is die macht van de zonde over uw en mijn leven gebroken. We gaan terug naar Romeinen 7, want ik ben een beetje gemeen geweest. Ik heb precies gedaan wat zoveel in ons land doen met dit vers. En die beklagen zich met Romeinen 7. En die eindigen ermee van, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En vervolgens met een diepe zucht, dat heb ik weer gezegd, en gaan ze koffie zetten, gaan ze verder. Want voor mensen is er geen oplossing, het ligt allemaal aan God. Als u Romeinen 7 gewoon één vers verder leest, dan ziet u dat dit helemaal niet het normale christelijke leven is. Dit is het abnormale christelijke leven. Dit is het abnormale christelijke leven van discipelen die in de macht van de zonde zijn, maar weigeren om te zien op Jezus Christus die verhoogd is. Want het volgende vers zegt, God zij dank door Jezus Christus onze Heer. Wie zal u verlossen van die macht van de zonde in uw leven? Wie zal u bevrijden? Wie zal u in vrijheid stellen? En dat leven in, van God in al zijn volheid en heerlijkheid bij u brengen? Dat is Jezus Christus, onze Heer. En dan gaat Romeinen 7 verder met Romeinen 8. Een fantastisch hoofdstuk over het leven in de kracht van Gods geest. En dan staat er, er is geen veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn. En de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Dat betekent zoveel als die macht van de zonde, die je als christen zo kan blokkeren, die wordt teniet gedaan door een andere macht. Door de macht van God zelf, door zijn geest Jezus Christus. U ziet het in het verhaal van de Israëlieten. Zodra de geschiedenis met de koperen slang is afgerond, verandert de toon in het boek Numeri. Tot die tijd is het klagen, is het problemen, is het ellende. Zodra Numeri 21 voorbij is, of de tweede helft van het hoofdstuk al, bereiken de Israëlieten de velden van Moab. En weet u wat ze daar vinden? Daar vinden ze water. Waterbronnen. Vele waterbronnen, de ene na de andere. Er wordt zelfs een lied van de bron genoemd. Weet je wat er gebeurt? Als je begint te zien dat de Heer Jezus Christus niet alleen gestorven is om de zonden die je gedaan hebt op het kruis te brengen, maar ook om de macht van de zonde in je leven als volgeling te breken, dan betekent dat dat er water komt. En water, u kent het Johannes Evangelie, is altijd een beeld van de Heilige Geest. Het is een beeld van de volheid van de kracht van God, die in uw en in mijn leven komt. En die ons leven volledig kan veranderen. Je kunt als christen gebonden zijn in de macht van de zonde. En soms is het zelfs zo erg dat je er hulp bij nodig hebt om eruit te komen. En dan mag je voor je laten bidden, met broeders en zusters. Maar die macht van de zonde, die is onder het oordeel gebracht op het kruis van Golgotha. U of jij hoeft niet gebukt te gaan onder die macht van de zonde. Ik kan u niet beloven dat u nooit meer zondigt. Dat zullen we pas in de hemel bereiken. Maar u krijgt wel een krachtbron tot uw beschikking, die zoveel krachtiger en machtiger is dan de macht van de zonde in uw leven. En dat is de kracht van de geest van God. In Romeinen 8 leest u het hoofdstuk. Het hele hoofdstuk gaat over dit thema. Daar staat, want zij die naar het vlees zijn, die mensen, in Romeinen 7, die maar mopperen, ik ellendig mens, die Israëlieten, die maar mopperen en met al die zonden bezig zijn, die bedenken de dingen van het vlees. Maar de mensen die hun ogen gericht houden op die koperen slang, op de zoon des mensen verhoogd op het kruis van Golgotha, dat zijn mensen die naar de geest zijn. En die gaan de dingen van de geest bedenken. Nog één laatste plaatje. Daar wil ik toch mee afsluiten. Romeinen 8, aan het eind van het hoofdstuk, noemt wie de Heer Jezus is. Dat hij voor ons overwonnen heeft, onze zonden vergeven heeft, dat hij ons gerechtvaardigd heeft. En als hoogtepunt voegt het eraan toe, die ook voor ons bidt. Soms voel ik me erg onmachtig in mijn christenleven, om inderdaad vanuit de geest te leven. En misschien herkent u dat. Maar dan mag ik altijd weten, dat er iemand is in de hemel, die nog steeds met mij bezig is. Weet u nog, toen de Israëlieten de Amalekieten achter zich aankregen, die altijd aanvielen waar het volk het zwakste was, en dat Mozes daar op die berg zit met Hur en Jozua, en dat Mozes zijn handen moet opheffen, en als Mozes zijn handen omhoog heeft, dan winnen de Israëlieten. En zodra Mozes zijn handen naar beneden heeft, dan winnen de Amalekieten. En vervolgens ondersteunen Hur en Jozua die armen van Mozes met stokken, zodat zijn armen biddend omhoog blijven. En Israël krijgt de overwinning. Nou, eigenlijk is het precies hetzelfde vandaag de dag met u en mij. We hebben geen kracht in onszelf om te winnen. De Satan is veel machtiger dan wij. De macht van de zonde is veel machtiger dan wij. Wij kunnen in eigen kracht niks. Wij kunnen alleen winnen, overwinnen. In Jezus' naam. Door de kracht van de geest van God die God in uw en mijn leven geeft. En door het gebed van de hoge priester in de hemel, Jezus Christus, die voor u en voor mij bidt. En wat bij Mozes wel gebeurde, stel ik me voor, hij werd moe. En dat zijn armen naar beneden zakten. Maar de armen van onze hemelse hoge priester, de Heer Jezus Christus, die zullen altijd omhoog blijven. Tot het moment dat hij ons op komt halen. En tegen u en mij zegt, wel gedaan, trouwe slaaf. Je hebt mij gediend, ga in. In de vreugde van je Heer. Amen.